Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom in Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat Coney Minds. En zij zijn gespecialiseerd in de controle van de jaarrekening, ondersteunen data-driven ondernemingen met analytics-vraagstukken en met accountancy. Richten ze zich niet alleen op het samenstellen van de jaarrekening, maar combineren ze dit met slimme prestatie-dashboards en fiscale aangifte. Met de lancering van de dataconnection.nl zetten Pieter de Kok en Onno Wouters een krachtig statement neer. Want ondanks de AI-hype pleiten ze dus voor een aanpak waarin menselijk inzicht centraal blijft staan. Wat maakt het dat de traditionele data-analyses nog steeds zo relevant zijn? En als de experts op het gebied van technologie en data geloven dat zij human intelligence de komende jaren essentieel blijft. Dus daar gaan we het echt zeker uitgebreid over hebben. Computers kunnen veel, maar de juiste intuïtie en ervaring van mensen maken het verschil. Dus Pieter de Kok en Head of Analytics Onno Wouters van de dataconnection.nl. Powered by Coney Minds. Van harte welkom bij een nieuwe Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Erik, van harte welkom. Goedemorgen. Welkom in de studio bij Let's Talk Business. Het triggert me meteen natuurlijk. Hè? De hype met AI. Iedereen heeft het erover. Ik ben zelf ook een beetje aan het experimenteren hier en daar natuurlijk. Jullie zeggen eigenlijk van ja, dat is leuk. Maar wij gaan nog niet helemaal 100% die richting op.
Nou ja, goed. De hype is hier. Die blijft voorlopig denk ik ook nog een tijdje.
Maar is het een hype of is
ja,
het iets?
Ja, het is absoluut een hype. Ja, ik denk dat dit de beste hype ooit is. Het is de hype van alle hypes.
Maar is het een hype of is het ook wel iets wat ontzettend veel verandering teweeg gaat brengen?
Ja, uiteindelijk komen hier natuurlijk hele mooie dingen uit. Ja. En dat is het mooie aan hypes. Die gaan heel hoog. En dan landen ze. En dan over 5 jaar komen daar de echte toepassing uit. Maar nu zitten we nog in dat enorme vlucht naar boven. En geniet ik ook van deze enorme hype. Het is ook heel eerlijk. Ik denk dat ik nu 30 jaar in accountancy zit. En ik heb toch redelijk wat hypes voorbij zien komen. Van big data tot blockchain tot van alles en nog wat. Maar deze hype is de mooiste hype die ik ooit ervaren heb.
Hoe ervaar jij dat, Onno?
Nou, ja, er wordt heel veel over gepraat. En mensen schetsen de mooiste vergezichten. Maar de concrete toepassingen blijven een beetje uit. En dat is wat het voor ons een hype maakt. Dat je er vooral heel veel over hoort.
Maar het is vooral waarschijnlijk ook de toepasbaarheid. Hè?
Zeker. Ja. Ja, daar zit het probleem in. We kunnen de mooiste plaatjes maken en de mooiste teksten schrijven. En er zullen echt taken van een accountant overgenomen gaan worden door AI. Maar het hele pakket, ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Maar daar zeg je iets duidelijks. Het gaat met name bij jullie natuurlijk over de taken van de accountants. Dus niet zozeer allerlei andere vormen van de AI. Ik sprak van de week met een ondernemer hier op New Business Radio. En die zei van, ik heb 100 mensen in dienst. De vraag was, hoe sta je er over een aantal jaren voor? En toen zei hij nog steeds met maximaal 100 medewerkers. Want AI is een persoonlijke assistent die erbij komt.
Ja,
nou
ja,
zou je dat in de accountancy wel kunnen bedenken op die manier?
Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk twee paden die ik zie. Enerzijds hebben we het over AI en dan vooral nu over dat generative AI. En dat zie ik echt corvée-taakjes overnemen van de accountant. Dus de bijklusjes, de e-mails vertalen, de contracten. Alles wat je maar aan generatieve taken kan overnemen, prima. Die ontwikkeling is ingegaan en dat zal zich doorontwikkelen. Maar waar wij het echt over hebben, en dan daar hebben we het al heel lang over. Wij noemen dat true AI, general AI. De fase waarin wij als auditors qua denken, qua context, qua voelen, emotie overgenomen worden door een algoritme. En die hype, die is nu ook gaande. Dus je ziet eigenlijk twee hypes naast elkaar. En die laatste hype, ja, daar krijgen wij echt zeg maar plezierige jeuk van.
plezierige jeuk, dat is leuk op een tegeltje.
Ja. Want je ziet daar gewoon mensen helemaal losgaan, ook in onze vakmedia en op onze platformen met vergezichten waarvan ik denk, ja, die kan mijn dochter van 14 ook tekenen, maar er zit gewoon nul realisme achter. Geeft niet. Het is allemaal stip aan de horizon. Maar tegelijkertijd doen we soms net of het ook echt allemaal al bestaat. Ik zie dagelijks stukjes op LinkedIn met statements die gewoon absoluut innovation washing zijn, AI washing zijn. Ja, ik vermaak me erover. Tegelijkertijd is het ook een beetje zorgwekkend. Omdat wij ook vaak aan klanten moeten uitleggen. Ja, beste klant, u leest dat. Maar wij hebben die technologie helemaal nog niet. Wij zijn nog niet veranderd in een hologram. Wij kunnen ons nog niet vertalen naar een algoritme. Het is er gewoon nog niet.
Zie je jezelf overigens doen, even een sidestep, dat je dit soort gesprekken voert straks met een computer?
In de zin van dat jij hier niet meer zit. Maar
precies.
Maar dat is generative AI. In de zin dat jij dan dat kan nu al, denk ik al, dat je van die slimme chatbox hebt die van die vragen stellen. Of het daarmee net zo leuk gesprek wordt als ik de laatste 5 minuten al heel leuk vond, dat weet ik niet.
Nee, dat is, daarom leg ik de lat ook even neer.
Ja, dat is precies wat ik altijd mis in dit soort dingen. Die emotie, de human intelligence, de factor, de fun factor. Ja, die zie ik niet in AI. En dat triest voorbeeld van deze week, misschien heb je het ook gezien, is het Coca-Cola filmpje. Wat altijd heel mooi is, wat nu door AI gemaakt is. Nou, je kijkt ernaar en je hart breekt gewoon. Je ziet gewoon dat het compleet nep is. En die emotie die er in die andere filmpjes in zit, zit hier helemaal niet in. En dat is precies een van mijn punten over AI als het gaat over dat soort toepassingen. Waar is de emotie? Waar is de human power? De schoonheid van het menselijk denken? Dat mis ik.
Even helemaal terug naar het begin, hè, van je bedrijf, Connie Minds. Ik zit hier te kijken naar een papiertje waarop staat 2005 ben je gestart.
Ja.
En je bent nog steeds actief, ook echt in het werkveld, hè, betrokken.
Ja, absoluut, elke dag.
Is dat een bewuste keuze om, hè, want je krijgt op een gegeven moment in de groei van het bedrijf. We hebben nog niet eens gevraagd met hoeveel medewerkers jullie zijn inmiddels. Maar je krijgt een punt dat je kan zeggen, oké, ik ga een managing director opzetten. En als oprichter ga ik maar richten op expansie of op andere ondernemende zaken.
Ja. Nou ja, dat maakt ons dus denk anders dan die 225 andere kantoren. Ja, ik ben dit 20 jaar geleden begonnen. Niet alleen, maar destijds met twee andere jongens. Het mooiste, elke dag nog, Ron, is met deze generatie gewoon met het vak bezig zijn, met je cliënten bezig zijn, bovenop die technologie zitten. Ik zou er echt heel, heel onverdrietig van worden, of verdrietig van worden in feite, als ik aan de achterkant een managing partner zou moeten zijn en niet meer betrokken day-to-day. Als dat punt komt, dan stap ik er echt uit. Maar daar zou ik totaal geen energie van krijgen. De energie krijg ik gewoon nog in de dagelijkse fun met mijn team, met mijn klanten en praten over wat we dagelijks in het werkveld kunnen doen.
Ja, passie van het vak eigenlijk, wat absoluut. Je altijd overeind wil houden.
Ja.
En nu is het ook zo natuurlijk, als je op die werkvloer bent, ben je nou bij medewerkers betrokken. Met hoeveel zijn jullie inmiddels?
We zijn nu met 35 man. Ja.
Is dat nog te overzien?
Ja, sterker nog. We hebben een maximum gezet op 40 man. Dat is te overzien. 40 man, elke dag. Die werkweek begint op zondagmiddag als de eerste mensen zich afmelden en eindigt op zaterdagochtend. 40 man is een perfect gemiddelde om dagelijks op de hoogte te zijn van wat er speelt. Als team een team neer te zetten. En ook echt te weten wat er gaande is. Ik geloof daar echt in. En ik zou, en dat is ook een van mijn statements altijd in het beroep, al die kantoren zouden eigenlijk opgesplitst moeten worden in teams van maximaal 40.
Nu, kan je bijna stellen met als we even kijken naar de intro, met alles wat jullie doen, dat je onderhand een IT-bedrijf bent? Of is accountancy nog steeds wel de kern? Hoe zie je dat zelf?
Nou,
dat zien natuurlijk heel vaak.
Ik denk dat er bijna geen bedrijf meer is wat geen IT-bedrijf is. Ik denk als ik naar onze klanten kijk, dat zijn bijna allemaal IT-bedrijven geworden de afgelopen 15 jaar. Of het uitzendbureau is, of een productiebedrijf. Het is allemaal high-tech geworden. En dat geldt dus ook voor onze sector. Gelukkig zijn er veel kantoren die dezelfde beweging maken als wij, in de zin van technologie omarmen en technologie de ruimte geven. Maar ja, absoluut, we zijn een IT-bedrijf. Want die technologie helpt ons gewoon dagelijks in onze uitvoering van onze werkzaamheden.
Toen je in 2005 gestart bent, met hoeveel waren jullie toen?
Nou ja, ik had mijn grote vriend Joris gevraagd. Die werkte ook al destijds bij hetzelfde kantoor waar ik werkte. Want voordat ik Connie Minds ben gestart, werkte ik al ruim 10 jaar bij EY, een groot kantoor.
Ja.
Daar heb ik mijn passie ontwikkeld voor data-analyse. En Joris was mijn maatje bij EY. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, Joris, ik zie hier weinig ontwikkeling bij Ernst de Jong als het gaat om data. Zullen wij gewoon met z'n tweeën dit oppakken en doorgaan? En na wat barbecues heen en weer, biertjes gedronken, hebben we besloten dat te doen. Zo zijn we gestart. En heel snel daarachter kwamen we nog een kerel tegen van Ernst & Young. En die hebben we erbij getrokken. En toen waren we met z'n drieën. En toen hebben we een jaar lang heel hard nagedacht over hoe komen we aan klanten. En op een gegeven moment kwam die klant. En toen kwam er nog een klant. En 20 jaar verder draaien hele mooie klantportefeuille.
Wat was destijds de belangrijkste USP om klanten binnen te krijgen? Want bedoel, je begint bij nul. Je hebt natuurlijk wel een cv te overleggen waarbij Ernst & Young op je cv prijkt. Nou, ja. Niet de minste partij natuurlijk. Dus dat geeft wel enigszins van vertrouwen, denk ik. Ja. Maar je begint natuurlijk helemaal bij nul.
Ja, nou, je begint bij nul. Kijk, wij hadden natuurlijk van het begin af aan hadden we gezegd, we willen die technologie centraal stellen in onze werkzaamheden. En je hebt het nu over 20 jaar geleden. Toen was er nog helemaal geen sprake over AI of over machine learning of over data analyse. Niemand was daarmee bezig. Maar wij zagen wel dat die data steeds meer beschikbaar kwam. Een steeds belangrijke rol speelde ook bij onze cliënten. Dus we hebben van begin af aan gezegd, we willen iets met data analyse doen. En dat die verhaallijn, die datalijn, dus in de feiten kijken, wat gebeurt er daadwerkelijk bij organisaties? Die verhaallijn hebben we nu 20 jaar volgehouden. Ja. En dat is onze DNA. En die heb ik altijd bewaakt. En dat is ons succes.
Hoe ver gaat die analyse? Gaat dat tot aan met de processen of is het puur boekhoudkundig?
Nee, we kijken echt heel breed als auditors. We starten met een risicoanalyse, zoals dat heet. Wij kijken eerst naar een organisatie in de zin van begrijpen wat daar gebeurt, begrijpen die processen, begrijpen wat er fout kan gaan. Daar begint data al een verhaal een rol te spelen, want je kijkt al in die data wat er gebeurt. En vervolgens gaat die verhaallijn door naar je uitvoering van je werkzaamheden, hoe je over je bevindingen rapporteert, hoe je die klanten bij betrekt. Dat hele stuk. En op al die verschillende fases gebruiken we data om het verhaal te vertellen.
Auditing, iAccountancy. Misschien toch eventjes voor de luisteraar toch even uitleggen. iAccountancy.
Ja, dat is wel mooi dat je dat aangeeft. Recent hebben we de i eruit gegooid.
De iAccountancy.
Ja, die hebben we eruit gegooid, de i. Ja. Want destijds was het een hartstikke leuke gimmick van intelligence accountancy. Ja. Wat wij namelijk zien is, even los van die hele audit. Er zijn ook heel veel bedrijven die hebben helemaal geen audit nodig. Die zijn klein in die zin. Maar die hebben wel een accountant nodig. Ja. Alleen wat mij altijd verbijstert of verbaast is dat heel veel ondernemers nog heel ver terugkijken op het moment dat ze de jaarrekening gaan opstellen. En niet gewoon elke dag bezig zijn met, heb ik grip op mijn risico's? Weet ik wat mijn prestaties zijn? Snap ik waar ik op moet sturen? De jaarrekening is echt een foto. Boom. Een fotootje, jaar terug. Ja, niet heel relevant. Anders dan wet en regelgeving. Je hebt een jaarrekening nodig. Maar dagelijks in control zijn, dagelijks met je business bezig zijn. Daar gaat het om. Nou, dus wij proberen dat verhaal ook te vertellen. Van joh, de jaarrekening, dat komt aan het eind van het traject. Die krijg je. Maar tussendoor willen we eigenlijk meten hoe goed ben jij bezig met in control zijn. Nou ja, dat zat in de I van intelligence. Maar heel eerlijk, dat verhaal is heel moeilijk uit te leggen aan BVN Nederland.
En waarom is dat moeilijk uit te leggen?
Nou, omdat BVN Nederland elke dag heel hard werkt, maar niet heel de dag bezig is met grip op de zaak te krijgen.
Nee, met andere woorden, je zegt eigenlijk, men verzandt vaak in de dagelijkse sleur.
Absoluut.
Zou ik kunnen zeggen, ja?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Dat men is ondernemer geworden omdat ze dat heel goed kunnen. En hun administratie is bijzaak. Dat is wel jammer, want ze zien ook niet altijd wat voor een enorme schat aan waarde er in die administratie zit, in die cijfers zit. Als je dat op de juiste manier presenteert. En dat is wat we bedoeld hebben met de iAccountancy. En wat we nog steeds doen, is mensen die inzichten geven die ze nodig hebben. Dus niet wat er standaard al aangeboden wordt, die standaard 30 dashboards. Maar met de ondernemer in gesprek. Waar maak je zorgen over? Waar ligt jouw pijn? Waar ligt je blinde vlek in je organisatie? Kunnen we daar achter komen? En kunnen we daarover rapporteren, zodat het gebruikt gaat worden?
Nee, ik hoor hier ook weer een passioneel spreker. Gepassioneerd over waar het over gaat. Gaan we straks uitgebreid natuurlijk bij stilstaan. Ik ben nog even benieuwd, Pieter, naar zeg maar de groei van het bedrijf. Want ja dan blijkt er in één keer blijken die klanten te komen. Dan moet je gaan uitbreiden.
Ja.
En dan ben je in één keer echt ondernemer.
Ja, nou, en dan lig je vaak wakker.
Ja, wat heeft, maar goed, je bent met meerdere, dus je bent niet alleen.
Nee, gelukkig niet.
Nee, hoe ga je dat? Hoe ga je om, zeg maar, met meerdere stuurmannen op het schip?
Ja, nou, ik schijn heel groot te zijn, maar tegelijkertijd probeer ik me toch heel verbindend op te stellen naar mijn team. Ik heb een senior team en daar ben ik heel trots op en daar ben ik heel blij mee. Maar die moeten het uiteindelijk ook wel gaan doen. Maar dat groeien, dat gaat echt in schokken. Dat is het typische scenario. Je groeit 10 man en dan verlies je er weer 4. Dan groei je weer met 2 man, dan verlies je er 5. En uiteindelijk na 20 jaar kijk je om en denk je, oh ja, ik heb in ieder geval ook mensen die er al 15 jaar werken. Maar de mutatie is daar. Dus je bent eigenlijk altijd bezig met dat arbeidsvraagstuk, dat teamvraagstuk, teambezittingsvraagstuk. En dat is heel eerlijk, dat leer je niet op school. Zeker niet op de accountancyschool. Maar de arbeidsmarkt en teambezetting, daar ben ik grijs, kaal en waarschijnlijk heel veel stress van gehad. Dat is echt heel moeilijk.
Ja, en dat is nog steeds veranderd, dat betreft.
Het is bizar. De arbeidsmarkt nu, ik heb heel veel pieken en dalen gezien in die arbeidsmarkt. Overschot aan accountants en tekort. Maar nu is het tekort structureel. Er is een nieuwe generatie met een andere mindset.
Is die mindset in de accountancywereld ook zingeving?
Nou ja, dat schijnt voor een deel wel gezegd te worden. Maar heel eerlijk denk ik ook dat jonge mensen gewoon met hypotheken, kinderen ook belang hebben bij een goede beloning. Dus die zingeving zal er absoluut zijn. Maar het eerlijke verhaal is natuurlijk dat er op dit moment zoveel tekorten zijn. Dat er ook heel door die schaarste hogere salarissen uitbetaald worden. Mm-hmm. Waardoor dat ook absoluut voor heel veel mensen nog steeds een belangrijk thema is.
Ja, dat is voor jullie dus ook heel belangrijk om daarop te acteren. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je te maken hebt met inderdaad een andere soort medewerker. Die je dan toch maar aanneemt. Terwijl als er een overschot was, je dan wellicht zou zeggen, nou, ga maar een duurtje verder kijken.
Ja, nee zeker. Af en toe sta je gewoon met de rug tegen de muur. En dan denk je, als ik 10 jaar terug zou zijn, dan hadden we waarschijnlijk met deze kandidaat of met deze werknemer hadden we een afscheidgesprek gehad. En nu ga je toch proberen nog een keer een coaching traject, nog een keer een coaching traject. Die situatie hebben wij gehad. Dat hebben we af en toe nog steeds. Je probeert altijd vanuit de beste intentie dan echt naar voren te kijken, die mensen echt op een hoger niveau te krijgen. Maar er komt natuurlijk een moment dat het niet meer zo is. Ja, en dan is dat inzicht even pijnlijk. Maar dan zou je toch afscheid moeten nemen van elkaar. Ja. En dat gebeurt ook.
Maar goed, dan ga je daar ook de processen in het bedrijf op aanpassen.
Nou ja, je hebt meer coaching nodig. Meer senioriteit. Meer reviews. Extra reviews. En dat is een onderdeel van ons kwaliteitssysteem. Daar moet je gewoon inderdaad heel bewust van zijn. Dus heel scherp. Dank je.
We gaan zo meteen het lekker hebben over de inhoud en over alles wat zich beweegt. En ja, dat statement eigenlijk, min of meer heb je het al wel uitgelegd. AI is leuk dat het er is, maar wij houden wel van de human factor toch?
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Pieter de Kok en Onno Wouters zijn van het bedrijf Kony Minds. Ja, met name dus begint bij de jaarrekening. Of eigenlijk eindigt het bij de jaarrekening als accountancy onderneming. Maar het is het hele proces. Hebben we net wel even gehoord. Mooi verhaal overigens ook over hoe het bij jullie bedrijf gaat. Ook qua de vacatures die eigenlijk openstaan. Die maar niet te vullen zijn. Iedereen heeft daar last van. Hoe probeer je dan toch die talenten naar je toe te trekken?
Ja, nou, daar zijn we heel creatief in. Onno is vorige week nog bezig padellen met 100 studenten. Heb je ze allemaal afslagen?
Ik weet het niet. Waren er gelukkig geen 100. Oh. Ze waren veel beter dan dat ik gehoopt had.
Oh, ook
maar zo zoeken we wel contact met de jongste generatie die op zoek is naar een werkplek. En wil weten wie de mensen achter het bedrijf zijn. Wij zijn voor de buitenwereld gewoon een accountantskantoor. Maar de mensen die bij ons werken, die maken het uniek. Onze propositie maakt het uniek met data-analyse. Het is heel moeilijk om dat in een paar zinnen te vatten in een vacature. En dat is leuk omdat je dan met de jonge generatie wat sportiefs kan doen.
Ja.
Maar dat is niet het enige. We kennen LinkedIn, gooien we helemaal vol met onze vacatures. We hebben podcasts gemaakt om ons verhaal wat breder te vertellen in de hoop dat de jonge generatie dat luistert. Ja. En zo ben je altijd op zoek om ze te bereiken. Maar het is moeilijk. Hè? Dus we proberen heel hard om die paarse koe tussen al die zwart-witte koeien te zijn en op te vallen.
En is dat dan, jij hebt het net al even over gehad, dat is een trend, hè? Zendgeving is heel belangrijk. Maar jij zegt ook, mensen krijgen uiteindelijk kinderen, willen een fatsoenlijke hypotheek kunnen sluiten. Zeker in de woningmarkt op dit moment is het gewoon natuurlijk flink aanpoten, zeker als starter. Hoe hou je ze dan toch tevreden? Want dan is op een bepaald moment een bepaald salaris is geoorloofd. Maar mensen willen zich natuurlijk doorontwikkelen. En dan zeg je zoiets van, er komt AI, maar wij kijken echt naar de human factor en dat blijft gewoon belangrijk. Is dat uit te leggen?
Ja, ja, zeker. Kijk, we zeggen wel, we moeten nieuwsgierig blijven. Nee, dat is belangrijk. We hebben een mindset ontwikkeld, dat heet bij ons slim. We moeten samenwerken, langdurig, innovatief. En alles wat we doen moet van meerwaarde zijn. En dat probeer je elke dag met je team uit te dragen. Waarom blijven mensen? Ik geloof zelf niet in dat hele concept van heel erg boeien, heel erg binden. Nee, je moet ze laten leren. Kijk, we zijn een lerend beroep. Ze komen om te leren en die kans moeten ze ook krijgen. Ze mogen fouten maken. En we moeten ook bewust zijn dat mensen voor, nou ja, het zou fantastisch zijn, 3, 4, 5 jaar komen. Zolang ze die stip zien van dat ze kunnen leren, blijven ze. Dus je moet daarin investeren. Met training on the job, externe training, een goede begeleiding. Dat is waarom ze blijven. En tegelijkertijd dat hele AI, dat moet je een plek geven in de zin van, laat ze maar ontdekken wat AI is. Laat ze maar lekker spelen. Laat ze maar een beetje rommelen. Kloten met computers. Dat is ook een terminologie bij ons in de sector. Laat ze gewoon maar experimenteren. En als het niet loopt zoals we denken dat het loopt, nou prima, dan passen we dat wel weer aan.
Onno, jij bent binnen het bedrijf Head of Analytics.
Ja.
Ja, de veel gebruikte term, dat is eigenlijk de basisterm crap in is crap out.
Klopt.
Dat is stap 1. Op het moment dat je een bedrijf gaat onboarden, is er in ieder geval zorgen dat die data op orde komt. Hoe werkt dat proces bij jullie?
Ja, kijk, wij bedenken het grote voordeel dat we voor het grootste deel financiële administraties controleren die toch al gestructureerd moeten zijn. Anders gaat de Belastingdienst er ook wat van vinden. Ja. Dus onze basisdata is al redelijk op orde. Financiële limitaties vanuit banken is wel redelijk op orde. Je ziet het wel in de processen daaromheen dat het wat minder gestructureerd is. Hè. Dat is echt het speelveld van de ondernemer. Dat is aan elkaar geknutseld in de afgelopen 10 jaar. En daar is nog wel een wereld te winnen. Maar dan ga je wel samen met die ondernemer op zoek van wat heb je nu? Waar willen we heen? En wat is er dan voor nodig om dat, dat op orde te krijgen? We hebben wel ondernemers gehad die bijvoorbeeld overstapten op een digitaal facturatiesysteem. Dus inkoopfacturen komen digitaal binnen. Die worden geautoriseerd door de verschillende mensen. Dat is helemaal ingericht. Maar het is in het begin is dat best wel een stap om daar te komen. Dus mensen vonden dat ingewikkeld. Dus hebben wat stappen eruit gesneden. En zijn lekker doorgaan met het systeem. En een jaar later dachten ze dat het systeem prima werkte. Totdat wij ernaar gingen kijken. En ze zagen dat niet alle autorisaties gezet werden die ze verwacht hadden. Toen realiseerden ze zich pas, oh ja, we hebben wat shortcuts genomen aan het begin. Om te zorgen dat mensen ermee gingen werken. We moeten weer terug. Nou, en dan kan je met zo'n ondernemer in gesprek om vast te stellen van, ja, wat is nou nodig? Wat is nuttig? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? En dat is heel waardevol. En sommige autorisaties op een factuur, die voelen wel lekker comfortabel, maar die voegen qua zekerheid niet echt iets toe. En daar het gesprek over hebben met de ondernemer.
Ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf daardoor anders gaat positioneren in de zin van achteraf of eigenlijk on the job ze begeleiden daarin.
Ja, dat speelt zeker mee. En natuurlijk is het klassieke moment nog steeds dat wij bij het bedrijf binnenkomen is als alles al gebeurd is. Maar je probeert alles wat je ziet en wat je meeneemt ook wel door te geven, zodat ze daar zelf wat mee kunnen. En we hebben een paar klanten, en zeker in het verleden wel gehad, die zeiden van ja, we doen het voor jullie. Hè? Dus als we vragen hadden of vonden dat er iets moest verbeteren, zeiden ja, we doen het alleen voor jullie.
Het is omdat het moet.
Ja, precies. Ja,
maar dat is natuurlijk eigenlijk een feit, wel vaak aan de hand, wat jullie ook zeggen.
Ja, ja, maar dat willen wij niet, hè. Dus daar krijgen we, wat zei je net, je krijgt een jeuk van.
Ja, daar krijg je jeuk van, ja.
Dus dan gaan we ook het gesprek aan en dan proberen we uit te leggen dat de vragen die wij stellen, dat dat de vragen van de ondernemer moeten zijn. En waarom is dat belangrijk? Waarom stellen we die vragen? En dan beginnen ze het te begrijpen en dan gaan ze het voor zichzelf doen. En dat komt de kwaliteit ook wel ten goede.
Het stukje zichtbaarheid, dus de contacten die er eigenlijk tussen jullie en de klanten zijn. Hebben jullie daar wel eens een soort van evolutie in meegemaakt? Dat je denkt van nou, normaal gesproken had je misschien 5, 6 keer per jaar contact. Ja, hè, op het moment dat het nodig is.
Goeie vraag. Kijk, die evolutie, daar zitten we echt middenin. Eén stap terug. Met die data-analyse hebben we toegang tot alle data. Dus we kunnen zoveel vragen stellen als een gek kan verzinnen. En dat doen we af en toe ook. En tegelijkertijd nodigen we ook die klanten uit om mee te denken met ons welke vragen moeten beantwoord worden. Nou, dat is het vertrekpunt. Dat visualiseren we in een fantastisch platform, dat heet Tableau. Dat is niet van ons, het is gewoon een van de beste data-analyse visualisatie tools op dit moment in de markt. Dat verhaal kunnen we dus totaal visualiseren op een manier dat iedereen het begrijpt. Nou, en we hebben dat ook opengesteld voor onze cliënten, die kunnen daarin meekijken. Als jij vraagt naar contactmomenten, het zou natuurlijk fantastisch zijn als die cliënt elke 3 maanden, al was het maar elke 3 maanden, in die omgeving kijkt naar die auditstaps van ons, naar die bevindingen en naar die visualisaties. Dan hebben we veel meer contact op de inhoud. Nou, in die transitie zitten we. We nodigen al onze cliënten uit om dat te doen. We moeten ze een beetje helpen. Af en toe eventjes een schop onder de kont. Van ga ook daadwerkelijk in die portal kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat over 3, 4, 5 jaar dat dat de manier is hoe we gaan werken. En dat is dan heel stiekem de eerste stap naar ongoing, continuous auditing. Ja. Waar we al 100 jaar over praten. Maar dan gaan we daadwerkelijk die ondernemer meer close met focus op de bal begeleiden.
Wat voor type ondernemers hebben jullie? Waar heb je het dan over? Heb je het over MKB-bedrijven? Heb je het over MKB Plus? Waar spreek je over?
Wij zitten dus in dat controledomein. Dat is wettelijke controle of vrijwillige controle. Dat zijn echt wel middengrote bedrijven. Dat heeft ook te maken met bepaalde controlegrenzen waar ze aan moeten voldoen. En tegelijkertijd heb je natuurlijk een hele grote groep groeiende bedrijven die richting die grote bedrijven gaan. Daar zien we ook absoluut meer waarde voor onze propositie. Maar de cliënten die bij ons komen, komen voor een groot deel voor die data-analyse. Die weten dat al en die zijn gewoon erop gewezen door een collega, CEO of CFO of finance directors. En die komen bij ons voor dat verhaal. En dan nog, dan begint die reis altijd weer opnieuw. Gaan we weer uitleggen van waar willen we met elkaar naartoe? Wat is onze meerwaarde? Waar ligt jullie zorg? En hoe kunnen we daar op samen gaan werken?
Ja, want daar zeg je over het ondernemerschap. Hè? Die zijn bezig met de dagelijkse gang van zaken. Maar goed, als het goed is, heb je over dit soort bedrijven, hebben ze toch wel 1 of 2 mensen zitten die zich bezighouden met die administratie en eigenlijk jullie contactpersoon zijn.
Ja.
Moet je het voor hen dan ook leuker maken, om het zo te noemen, dat ze denken, oh, nou, prettig om er even contact te hebben. Ja, je zou bijna denken gamification toepassen.
Ja, daar hebben we ook zeker over nagedacht. We hebben zelfs een keer iets met virtual brillen gedaan. En zonnebrilletjes met dashboards die je kan visualiseren. Jazeker. Maar in de kern, en Onno kan er daar wel iets meer over zeggen. In de kern komt het nog steeds op neer, Ron. Je moet die mensen gewoon erbij betrekken. En hun moeten de meerwaarde zien van wat we met elkaar willen doen. Als hun dat niet zien, ik zeg altijd, it takes two to tango. Als dat er niet is, dan hebben wij een mooi verhaal. Maar dan blijft het vooral een mooi verhaal. Je hebt elkaar echt nodig. Die mensen, die finance managers, die controllers. Ja. Die moeten ook dat data passie hebben. Die moeten ook die wens willen hebben om extra inzicht te krijgen. En dan ontstaat er iets moois. Als dat er niet is, ja, dan zijn wij gewoon redelijk uitgepraat op een gegeven moment. Want dan hebben wij bevindingen.
Betekent dat dan ook dat je besluit neemt om dan afstand te nemen van die klant?
Oh, zeker, ja. En het gebeurt wederzijds. Wij worden wel eens naar buiten gegooid met de mededeling. Ja, al die data-analyse bevindingen, prachtig. Maar we hebben er geen tijd voor om het allemaal op te volgen. Dat zijn letterlijke statements die je af en toe hoort. En andersom moeten wij ook wel eens na 2, 3, 4 jaar zeggen van ja, maar jullie doen niks met die data-analyse. Jullie gaan niet terug naar oorzaak. Je gaat niet geen dingen oplossen. Wat is onze relatieve meerwaarde voor jullie? Jullie kunnen ook gewoon naar een willekeurig ander kantoor die al die complexiteit niet bij jullie neerlegt. Ja.
Maar dan zit je eigenlijk als bedrijf, als jullie zijn, dan zit je wel in een luxe positie dat je dit kan voorloven.
Nou, was het maar, dat valt dus wel tegen.
Oh, oké.
Dat is ook een misconceptie.
Maar ja, daarom vraag
je moet dus
ook
wel mensen vinden die met jou mee dat avontuur willen beleven en ook die weg willen afwandelen van die data-driven audit. En je denkt dat daar een vijver vol van is, maar dat vijvertje is niet zo, nog niet heel vol. BV Nederland is nog niet helemaal data-driven. Dat lijkt misschien allemaal wel zo, maar heel veel mensen zijn gewoon dagelijks bezig met hun ding, de waan van de dag. En kijken niet naar over hoe zie ik meerwaarde in zo'n audit, waar wil ik over 3 jaar staan.
Zie jij landen waar je af en toe met jaloezie naar kijkt waar het wel zo is?
Nee. Ik dacht dat Amerika de heilige land was als het ging over datamining. Maar ook daar is het redelijk beperkt. Nee, ik zie dat niet. Er is wel heel veel data die is uitbesteed aan landen als India. Maar ja, dat is logisch. Want daar zijn heel veel mensen met data ook bezig aan als een service. Maar binnen Europa is data-analyse in de audit ook nog een thema. Wereldwijd is het een thema. Maar tegelijkertijd, weet je, ons beroep is zeg maar zo oud en zo robuust dat Nederland wel een prachtig platform is om die stap naar data-driven auditing echt te maken. En met name die stap waar iedereen het over heeft, naar dat zogenaamde continuous in control zijn. Dat klinkt heel vaktechnisch, maar dat betekent zoveel als je bent elke dag in staat om zekerheid te verschaffen over data. En dat is een beetje de heilige graal waar iedereen naartoe praat en denkt, maar waar we absoluut nog niet staan.
En daarmee onderstreep je eigenlijk wat we heel vaak in uitzendingen terug horen. Data of Nederland, laat ik het zo zeggen. Nederland is een innovatieland.
Ja.
Hier kan je het lekker testen en dan daarna uitbreiden. Straks komt die vraag natuurlijk wel over eventueel internationale ambities. Maar net, Pieter, zei jij, Onno, die kan daar meer over vertellen. Nou, Onno, ja. Vertel eens, hoe gaat dat in de praktijk?
Ja, kijk, we hadden het net over dat verhaal van hoe boeien de klant nou? Dat ik 12 jaar geleden bijna bij Koning begon, hadden we nog hele oude scripttalen om die data-analyses te doen. Je moest echt coderen, je moest echt teksten schrijven en dat was voor niemand leuk en er kwam wat uit. En dan moest je maar hopen dat het goed was en je kon het wel controleren, maar het was niet leuk. Toen kregen we op een gegeven moment een visuele tool waar je een flow kon bouwen, waar de klant ook zag dat het zijn proces was wat hij daar zag lopen met de regels die erheen gingen, het aantal facturen, het aantal producten. En die kon ineens meepraten over zijn analyse. Die kon ons ineens helpen met wat hij zag. We maakten een dashboard met al zijn financiële transacties. En hij kon er zo doorheen klikken en de diepte ingaan. Dus alle vragen die hij had, konden we eigenlijk gaandeweg konden we die beantwoorden. Ja, dan worden klanten wel enthousiast. Dan moet je nog steeds naast ze zitten om dat te doen. Hè. Dus wat Pieter net zegt, ze gaan niet zelf kijken. Nee. Maar je moet ze wel helpen. Maar dan kom je wel ergens. Dus dat vlammetje is echt wel aan te wakkeren. Het grote voordeel wat wij anders doen dan andere bedrijven of andere accountskantoren is dat onze datalisten zijn echt onderdeel van het team. Gaan mee naar de klant. Die kunnen ook meteen schakelen met de klant. Die kunnen meteen praten met de klant. Kunnen meteen fouten uit het script halen. Die kunnen het meteen aanpassen. We kunnen meteen bevindingen opvolgen. Dus we kunnen heel snel schakelen bij de klant. We kunnen heel snel de diepte in. We kunnen heel snel oorzakenanalyse doen. We kunnen de klanten mee helpen hoe dat werkt. En dat maakt voor mij een wereld van verschil. Ja. Als ik dat vergelijk met mijn eerdere werkgevers.
En het begint ook eigenlijk met het inrichten van een dashboard voor die klanten. Is dat iets waar jullie vol mee bezig zijn? Of zijn dat dan weer softwarepakketten die elders vandaan komen waar jullie de klant mee helpen?
Nee, ik denk wel dat dat juist een van onze specialiteiten is. Maar, wat Pieter zegt, we maken gebruik van Tableau voor onze dashboards. Dat is een standaard tool. Alleen wij richten dat helemaal custom-made in voor onze klanten. We hebben een deel, hebben we standaard dashboards die altijd inzichten geven die nuttig zijn. En voor een groot deel zijn ze op maat gemaakt, specifiek gericht op die specifieke casus. En ook vanuit auditperspectief, hè, want het blijft natuurlijk een accountskantoor. Dus ja. Ook vanuit de audit, vanuit accountants krijgen we vragen, risico's die ze willen ondervangen. Die maken we inzichtelijk. Dus het is allemaal handwerk, het is allemaal maatwerk, het is allemaal mensenwerk. Dus vandaar ook dat human intelligence is echt van onschatbare waarde. Ja,
super belangrijk. Daarbij natuurlijk wel, wordt er vaak verwacht een druk op de knop en de informatie is er.
Ja.
Maar op het moment dat daar dan toch een radar, een menselijke radar in dat proces staat, dan duurt het soms wat langer.
Ja.
Heeft dat ook nadelen?
Nadelen in de zin van dat het langer duurt?
Dat de klant langer moet wachten inderdaad op een antwoord.
Nee, ik zie dat dan niet als een nadeel. In de realiteit is het nog steeds zo dat de bedrijven zelf tijd nodig hebben om hun eigen interne checks en balances te doen. Op het moment dat die gedaan zijn, dan krijgen wij de data. En dan kunnen we razendsnel die data teruggeven. En dan nog zie je in de praktijk, ook mede door die hectiek en door iedereen is druk, maar ook bij onze cliënten, dat ze tijd nodig hebben om naar die bevindingen te kijken. Nee, het is geen nadeel. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel is wel, als we daar wel komen, dan komen we in die setting waar we, en dat zou je eigenlijk verwachten, hè, 2025, dat we wel elke dag in controle kunnen zijn. Dat je wel elke dag dat inzicht hebt. En dat is denk ik nog steeds, nogmaals, dat is wel het doel waar we naartoe werken. Dat is nog steeds mijn dagelijkse drive om te denken, hoe komen we daar?
Is dat ook de reden achter de dataconnection.nl, de lancering daarvan?
Nou ja, de dataconnection, dat is heel eerlijk geboren vanuit mijn zorg over dat er zoveel onzin over AI en over machine learning en over data die in de markt gegooid wordt. Ook door mijn collega's. Dat het bijna niet meer zo is dat je denkt van, is het nog realistisch? En die data connection is eigenlijk op bedoeld om gewoon het eerlijke verhaal te vertellen. Waar staan we qua technologie? Wat zijn nou concrete toepassingen op het snijvlak van data, machine learning, AI, waar die ondernemer, waar die financial, waar die business controller echt iets mee kan? Want ik kan me ook voorstellen, als jij business controller bent of je bent finance manager, dat je hoor en dol wordt van al die verwachtingen die gecreëerd worden rondom machine learning AI. Alsof we allemaal opgaan in dat hele grote algoritme over een paar maanden. Dat is namelijk niet zo. Dus die website, die is bedoeld om te inspireren en het eerlijke verhaal te vertellen en kaf van de koren te scheiden als het gaat om de zin en de onzin over technologie. En daar zijn we inmiddels heel erg druk mee, want het is ongelooflijk hoeveel onzin er verspreid wordt. Dus ja, we hebben wel iets gevonden waar we ons heel erg mee kunnen vermaken.
Laten we dan daar even over doorpraten zometeen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Managing partner Pieter de Kok en Head of Analytics Onno Wouters. Ja, we hebben het even over innovaties gehad. Over ja, de contacten met jullie klanten. Koning Minds staat voor slim. Is hier een van de uitspraken die bij jullie te vinden is. Je refereert daar eerder in dit gesprek al eventjes aan.
Nou ja, het is goed, denk ik, als bedrijf om gewoon een mindset te hebben. De kapstok waar alles aan op geknoopt wordt, gehangen wordt. Dus slim, ja, dat is wel echt iets waar we continu op terugkomen. Kijk, het klinkt misschien allemaal heel erg cliché, maar samenwerken is echt wel een dingetje. Echt samenwerken vanuit de passie om elkaar beter te maken, slimmer te maken. Als dat er niet is, dan ben je als organisatie denk ik vrij dood. Langdurig, dat zit hem echt in waar de setting nu in zitten. Je wil gewoon lang loyale relaties hebben, zowel met je cliënt als met je team. Dat is gewoon belangrijk, omdat je dan echt elkaar leert kennen, echt weet waar je aan wil werken samen. Dat innovatieve, dat zit in onze organisatie, maar dat moet ook alle ruimte krijgen. Dat betekent dat we ook niet bang moeten zijn om dingen te proberen die gewoon fout gaan, die geld kosten. Dat maakt ook helemaal niks uit. Maar het allerbelangrijkste is, en dat elke dag weer, wat we doen, dat moet meerwaarde hebben. Dat kan een klein stukje zijn, een kleine stap, een kleine verbetering of een groot iets waar we aan werken. Maar als we daar niet mee bezig zijn, waarde creëren naar onze klanten, naar onze mensen toe, naar onszelf toe. Ja, dan is er geen leven. Dus dat is onze drijfveer.
Dat is ook een cultuur.
Dat is absoluut cultuur. En daar pas je in of daar pas je niet in. En dat merken we natuurlijk ook. Dat er niet iedereen die drijfveren heeft. En dat geeft niet. Maar dan zijn er gelukkig nog andere kantoren waar ze kunnen werken.
Stel je gaat nieuwe medewerkers onboarden. Nu zeg je al, ja, het is al best wel een behoorlijke uitdaging om ze binnen te krijgen. Ja. Maar dan blijken ze toch uit het juiste hout gesneden te zijn. Om daar maar even mee te beginnen. Dan ga je ze onboarden. Hoe breng je ze die cultuur bij?
Uiteindelijk zijn we gewoon mensen. Dus je zal toch gewoon met die mensen echt in verbinding moeten staan. De een kan dat beter dan de ander. Dat is heel eerlijk. Maar dat gaat dus gewoon over coachgesprekken. Over 15 minuten gesprekken. Over bellen. Over elkaar een schouder om de arm leggen. Als ik het zeg, dan denk ik altijd weer. Ja, het klinkt allemaal heel zweverig. Maar dat is toch gewoon cruciaal.
Maar dat is wel de kant waar we je voorheen niet over mocht praten. Toch de soft side eigenlijk.
Nou ja, de soft side is gewoon is cruciaal. En ja, kijk, ik ben waarschijnlijk niet de meest softe. Maar ik heb gelukkig ook mensen om me heen die dat wel heel erg sterk hebben. En die extra bewust zijn van het belang daarvan. Maar in die mengelmoes, dus van karakters, van types die je binnen je team hebt. Als je daar in ieder geval een soort mooi gemiddelde hebt. Ja, dan heb je een fundament. En dat hebben we. Dat staat gewoon goed. Daar ben ik echt heel blij mee.
Ja. Eindigden we met de data connection. Ga ik even naar jou, Onno. Het is met name ook om mensen toch een beetje de do's en de don'ts bij te brengen. Mm-hmm. Toch? Daar is het initiatief al uit ontstaan.
Ja zeker. Nou ja, Pieter schetst het al heel goed. Er zijn hypes. Er wordt heel veel over geschreven. En heel veel is commerciële gibberish. Hè? Ze willen gewoon iets verkopen. Daar gaat het om. En mensen lezen dat, raken erover in paniek. En spreken ons erop aan. Van hoe kan het nou dat jij nog met de computer data analyse aan het doen bent. Terwijl de hele wereld al met artificial intelligence bezig is. Dus wij willen een platform creëren waarin wij die berichten gaan duiden. Wij merken ook dat het echt heel moeilijk is om daar goed de vinger op te leggen. Er is gelukkig heel veel content. En we zijn nu langzaam die stap aan het maken om onze lezers te kunnen bijbrengen. Ja, wat betekent deze content voor jou? Hoe moet je dit duiden? Is dit iets wat volgende week toepasbaar is voor jouw onderneming? Is het iets wat vooral nog wensdenken is en waar we nog even op moeten wachten? Maar we proberen in ieder geval in dat hele landschap van berichten die er verschijnen over AI en machine learning en data-analyse. Om daar een verhaal overheen te vertellen. Om te laten zien van hoe beweegt die markt nou?
Wat vind je dan eigenlijk nu het meest hardnekkige gerucht? Waarvan je zegt, ja, dat is echt gewoon totaal niet waar. Maar daar gaat iedereen wel in mee.
Nou, wat je de laatste tijd weer heel veel hoort is dat AI. En dat is al een kapstokterm. En die wordt ook zo lekker als kapstok gedropt. AI veel beter in staat is om heel veel data heel goed te analyseren. Ja, dat zou kunnen, maar er is nog geen AI die dat kan in ons werkveld. Er is geen AI die getraind is op financiële data bij 100.000 ondernemingen over de hele wereld. Met al hun specifieke kenmerken. Dus als je een AI heel goed gaat trainen. En als je een beetje verdiept in die large language models. Hoeveel tijd en energie erin is gaan zitten om dat te trainen. Dan kan je heel wat regenwoud voor terug plaatsen voor die energie. Als je dat ook wil doen in de financiële sector, dan zijn we echt nog wel een paar stappen verder. Dus natuurlijk is dat een vergezicht. En over 5 jaar zou dat zomaar eens kunnen.
Zou quantum computing daar straks bij kunnen bijdragen? De snellere rekenkracht, letterlijk?
Ja, nu weet ik wat van quantum computing, maar niet alles. Ik weet vooral dat de manier van berekenen is wel heel anders. Dat zou kunnen. Dat zou weer een hele nieuwe stap kunnen zetten. Maar dan nog, we moeten ook oppassen dat de computer niet sneller gaat dan wij mensen prettig vinden. Dat willen wij wel gaan vertrouwen op een computer.
En in hoeverre is het wel denkbaar dat je bij wijze van spreken parallel inzet? Dus dat je AI ook aan de gang laat gaan?
Ja,
en daarbij kijkt van, wat kan ik wel niet daarin gebruiken? Het betekent wel dat je daar goed met elkaar de controle over moet behouden. Ja. Maar is dat een denkbare...
Nee, maar dat is als een goede denklijn. Kijk, wij zijn een jaar of 3 geleden hebben het initiatief genomen om een machine learning laboratorium op te zetten. Dat is zoveel als een wasstraat waar je heel veel algoritmes in stopt. En ga je gewoon lekker experimenteren, data erin. En wat doet dat algoritme? Nou, dat vonden wij zo'n fantastisch idee dat we dat ook gedeeld hebben met 10 collega-accountskantoren. Met de vraag van, jongens, doen jullie mee met die wasstraat? Nou, iedereen vond het een briljant idee. En toen hebben we gezegd, dan allemaal een tonnetje op tafel, want het kost natuurlijk geld.
Ja.
Nou, toen zei iedereen, ja, maar als die trein gaat rijden, dan springen wij er wel op. Gaan jullie maar lekker vast beginnen. Dat geeft een beetje aan waar we echt staan. We moeten experimenteren, we moeten proberen dingen te ontdekken. Maar iedereen doet het op zijn eigen tempo. Wij zijn ermee bezig. Maar de realiteit is, er is nog zoveel te winnen.
Ja, dus met andere woorden, je kijkt totaal niet weg. Eigenlijk sterker nog, je bent op de achtergrond er heel erg mee bezig.
Ja, we zijn er. Ja, maar absoluut. Dat is ook het grappige. Ja. Dat wij, we experimenteren, we maken fouten en we zien heus wel kansen. Maar dat staat in contrast met de hypes, met de artikelen in het FD. Vanaf 2025 gaan we alle orders met AI doen. Nou ja, wij vallen dan letterlijk om van het lachen als we dat soort koppen in de kranten lezen van onze collega's. Want wij weten gewoon hoe rete lastig het is om een simpel algoritme als een voorspellend algoritme daadwerkelijk toe te passen. Dat het meerwaarde heeft, dat die kwaliteit van die voorspelling echt iets wat we als accounts kunnen gebruiken. Dat is zoveel werk om daar te komen. Dat beseffen we met elkaar misschien nog niet. Maar het is niet zo'n kwestie van een knop indrukken en data erin en there's the magic. Dat bestaat gewoon niet.
In hoeverre ben je dan blij dat er AI-wetgeving wordt ontworpen?
Nou ja, kijk, die AI-wetgeving zit met name op het snijvlak van design van die algoritmes. En ik denk dat de lessen die we al geleerd hebben, bijvoorbeeld met die toeslagenaffaire, waar discriminerende algoritmes door de overheid zijn neergezet, dat een goede ontwikkeling is. We moeten begrijpen hoe die algoritmes ontwikkeld worden en daar moet een framework voor zijn en er moet op getoetst worden. Maar dat is meer het designvraagstuk. En daar ben ik groot voorstander van dat daarover nagedacht wordt. En dan heb je het design en dan ga je dat algoritme gebruiken. En dat zijn 2 verschillende dingen. En dat algoritme gebruiken, dat is dus een ander element, een andere dimensie aan die complexiteit. Maar die wet en regelgeving, die gaat er komen. En ik denk dat het ook goed is dat daar ontwikkelingen zijn.
Ja. Wat betreft de data die voorhanden is, er wordt straks veel meer gevraagd van bedrijven om... eigenlijk je hele keten moet straks verantwoording gaan afleggen over waar producten vandaan komen, dat soort zaken. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn?
Nou... We hebben dat wel van het begin af aan geprobeerd om die data door zo'n keten heen op te vragen. Want dat maakt het controleren ook veel makkelijker. Hè? Als je weet wat er naar jou toegestuurd is, dan hoef je niet meer aan de klant te vragen van vertel me dat. Maar je haalt dat ergens anders vandaan. Maar dat blijft heel moeilijk. We denken wel dat er inderdaad met die ESG-regelgeving dat daar een nieuwe kans kan komen om dat voor elkaar te krijgen. Omdat ze afhankelijk worden van elkaar. Ze hebben die informatie van andere bedrijven nodig. En er kan zomaar een nieuwe stap in zijn. Maar kijk, het verhaal wat wij al 10, 20 jaar vertellen is... wij als accountant krijgen van buitenkant naar die data. Maar de Belastingdienst kijkt naar dezelfde bakdata. Een raad van commissarissen van een grote onderneming kijkt ook naar diezelfde bakdata. Dus laten we eerst daar eens proberen synergie in te halen. Zorgen dat we al die data kunnen verzamelen. Daar goede inzichten uit kunnen halen. Dat alle stakeholders van zo'n onderneming binnen één onderneming daar eens gebruik van kunnen maken. Dat je niet alles 13 keer hoeft te doen. Nou, en als we dat voor elkaar hebben, dan gaan we wel eens kijken hoe we bedrijven met elkaar kunnen laten praten. Maar er is nog een wereld te winnen.
Ja.
Dus ook dat is belangrijk om die AI-hype effectief te laten zijn. Dat die bedrijven moeten er ook wel klaar voor zijn met hun data. Hè? Garbage in, garbage out, je had het al gezegd. Dat geldt hier ook wel.
We hebben al heel veel besproken in deze uitzending. Ook over medewerkers. Maar je had het net over de wasstraat. De research and development kant. Maar de academy. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel bij jullie.
Ja, de academy, dat is niet zowel... Nee, voor onszelf is dat een punt. Maar ook voor... Ja, wij zien dat ook als een kans om klanten, collega-kantoren te helpen. We zijn gewoon heel erg open en transparant in de zin van... Wat weten wij? Wat hebben wij aan kennis? En hoe kunnen we die kennis overdragen? En dat doen we intern, maar ook extern.
Ja, dus ze zorgt er ook voor dat de klanten waarmee je werkt... Dat in ieder geval die processen soepeler gaan lopen ook.
Ja, nou ja, goed. Ja. Dat is toch uiteindelijk onderdeel van die meerwaarde. We kunnen kennis delen, we kunnen inspiratie delen. En dat zijn belangrijke aanknopingspunten voor ons vak. En daar zetten we ook op in. En ik geloof nog steeds dat wij als auditors, we hebben die klankbordfunctie. We zijn niet alleen maar die partij die zegt dat iets fout gaat. We moeten ook kunnen en durven uit te leggen hoe je dingen beter kan doen. En dat ik weet dat onder druk staat, dat denken. Maar daar geloof ik nog heilig in. Dat betreft ben ik echt old school.
Ja, meer die human factor die normaal gesproken, ja, die zou je weg kunnen saneren, bij wijze van spreken. Ja. Want het gaat toch om dat stukje.
Die handtekening, die harde bevindingen.
Ja, ja.
Maar daar geloof ik dus niet in. En ik denk dat ik dat meegekregen heb gewoon vanuit mijn opvoeding of vanuit mijn DNA, vanuit waar ik vandaan kom. Dat je altijd iets moet overdragen, iets moet delen, kennis moet delen. En dat zit ook zat altijd in ons beroep. En ik vind ook dat we daar nog meer bewust moeten zijn dat we daar een belangrijke rol hebben.
Als je morgen weer zeg maar, ik bedoel, de hele werkdag is er nog voor je, maar als je morgen weer met nieuwe inzichten, bij wijze van spreken, binnenloopt, Onno, wat is iets waar jij op dit moment echt heel erg nauwlettend de ontwikkelingen volgt?
Nou, ik denk wat echt een goede vlucht genomen heb en wat veel beter toegankelijk is, is dat alle software tegenwoordig in de cloud is en met API's ontsloten kan worden. En dus we kunnen gewoon met een server praten en data ontsluiten. Dus ik denk als ik kijk nu bij mijn huidige klanten, is het nog steeds heel fijn om data op te vragen en aangeleverd te krijgen. Ik denk als ik nu helemaal opnieuw moet beginnen, dan ga ik beginnen met al die API's te ontsluiten. En geautomatiseerd data op te halen. Omdat ik het dan ook veel vaker heb, veel sneller heb. En op de momenten dat ik het wil hebben. En het is ook betrouwbaarder. Dus ik zou daar vooral in investeren. En daar zijn we nu stap voor stap zijn we ermee bezig. Alleen je hebt nooit genoeg tijd. Maar als ik helemaal opnieuw zou beginnen en een lege agenda zou hebben, zou ik me eerst daar 3 maanden druk om maken.
Dan Pieter, een vraag voor jou. Noem een getal van 1 tot en met 10.
8.
Er zit een vraag achter.
Oké.
Stel dat er een film over je leven wordt gemaakt. Wat is dan de titel?
Pieter rent rondjes in accounts.
Het is wat het is. Dat moet het zijn.
Dat gevoel heb ik ook echt. Ja. Dat je echt rondjes aan het redden bent. Ja.
Ja. Hoe zie je bedrijf zeg maar de komende 5 jaar?
Dat mijn senior team... mij langzaam echt richting exit duwt. En,
wil je dat ook?
Nou, ik heb nog wel wat hobby's. Ik heb zeevis ontdekt. Dat is een nieuwe passie geworden.
Echt heel veel tijd in zitten.
Nee, maar ik zal altijd bij Koning Mijns betrokken zijn. Maar meer vanuit de ambassador rol. En vanuit gewoon als klankbord. Maar het zou gezond zijn als de day-to-day overgenomen wordt. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit, moet ik eerlijk zeggen.
En voor jou, Onno?
Nou, over 5 jaar is het mij gelukt om Pieter op zee te sturen met een hengel. Over 5 jaar hoop ik wel dat we in ieder geval machine learning een goede basis hebben gegeven als volgende stap vanuit data-analyse. En dat we voldoende data hebben en het opgelost hebben om dat binnen bedrijven te trainen en daar waardevolle inzichten uit te halen. We hebben dan een team van 40 man van enthousiaste data professionals en audit professionals staan. En ik hoop eigenlijk stiekem dat de balans van data-analisten en accountants binnen ons bedrijf nog iets meer naar de data-analisten kantelt. Omdat ik denk dat daar echt heel veel meerwaarde en lol in zit. En dat het heel nuttig gaat zijn binnen de huidige onderneming. Omdat die steeds meer data genereren, steeds meer data behoefte hebben. En denk ik dat we daar nog wel een stap kunnen maken.
Mis eigenlijk een opmerking. Padellen met die studenten. Ga je dat nog opvoeren of niet?
Nou, als het goed is zijn er gesprekken over gevoerd. Om dat een tweemaandelijks ritueel van te maken. Dat, ja.
Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Dankjewel. Ja, Pieter de Kroeg, oprichter van Cody Minds en Head of Analytics Onno Wouters. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terug beluisteren via newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.